Ja, de preek van deze week is geboren uit een themanummer van onderweg. Tenminste, de aanleiding voor de preek was dat. En het themanummer ging over jongeren in de kerk, twintigers. En onderweg, voor wie het niet weet, is de opvolger van Opbouw. Dat is het blad waar ook voor de Nederlands Gereformeerde Kerk onder andere. En dat raakte me wel. En ik zal straks uitleggen waarom. En van daaruit is het denkproces deze week begonnen. En dat bracht me uiteindelijk bij Lucas 8. Eigenlijk veel bekender als Lucas 8, zal jullie misschien niet direct u zeggen. Maar wel de gelijkenis van de zaaier. Dan weet iedereen het onmiddellijk hier. Ik denk dat de meesten van jullie hem zo kunnen navertellen. Heel bekend. Laten wij hem nu lezen uit Lucas 8. Met elkaar. En Marlies zal hem met ons doen.
Lucas 8 vanaf vers 1. Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren. Maria uit Magdala, bij wie 7 demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Gussas, de rentmeester van Herodes en Susanna en nog tal van anderen die uit hun eigen middelen voor hen zorgden. Toen er vanuit de steden mensen naar hem toegekomen waren en er zich een grote menigte verzameld had, vertelde hij deze gelijkenis. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels en toen de distels opschoten, verstikten ze het. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde en dat bracht 100-voudig vrucht voort toen het was opgeschoten. Hij voegde er met luide stem aan toe: wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. Hij antwoordde: jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dit is de betekenis van de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en gaait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel. Ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed. Nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. Want niets dat verborgen is, blijft geheim. Alles wat verborgen is, zal bekend worden en aan het licht komen. Let dus goed op hoe jullie luisteren, want wie iets heeft, zal nog meer krijgen, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij denkt te hebben, worden ontnomen.
Broers en zussen in Jezus Christus. Ik begin met een citaat uit dat nummer, een themanummer was het. Kort citaat. Ik schrok er echt van een paar maanden geleden. In onze nieuwe gemeentegids viel me voor het eerst de twintigersdip op. in de leeftijdsopbouw van onze groeiende gemeente blijven de twintigers in aantal ver achter bij tieners, dertigers en veertigers. Wat is er met de twintigers in de kerk aan de hand? Zo begint Ad de Boer, hoofdredacteur van Onderweg, zijn hoofdredactioneel commentaar in het jongste nummer van het blad. En dat raakte me, jullie zien het al, en je snapt ook waarom. Zijn gemeente is ook mijn oude gemeente. Daarmee komt het dus heel dichtbij. Het raakte me dat onze inspanningen, want dat weet ik, dat we er druk mee waren. Veel persoonlijker jongerenwerk, eigentijdse diensten. Wat dat betreft geen effect lijken te hebben. Het raakte me opnieuw, omdat de jongerendeuk die ik als jongere zelf in de gemeente waar ik toen veel kwam, 35 jaar geleden al zag, in de volgende generatie aan het uitgroeien is tot een dip. Het lijkt alleen maar erger te worden. En is er dan na de deuk en de dip straks echt een jongerengat over nog een generatie? Dat rapport God in Nederland, dat geeft dat soort signalen, hè? Daar lees je dat. Dat de jongeren met name niet de volgende generatie in de kerk zijn. Het raakt me dat we er kennelijk niet goed in slagen. Die conclusie trek ik dan maar. Het meest waardevolle dat we hebben. Het evangelie van onze Heer. Aan de volgende generatie door te geven. En dat is het meest dierbare wat we hebben. Het liefste wat we willen. En dat is de reden waarom ik destijds dominee ben geworden. Omdat ik dat wilde. En soms voel je je machteloos. Denk je, kunnen wij hier iets aan doen? Wat is er aan de hand? Dat was de vraag. En voor het begin van een antwoord, want hier is ontzettend veel over te zeggen. En we zullen het ook niet direct over eens zijn met elkaar. Maar voor het begin van een antwoord wil ik in deze periode tussen Pasen en Pinksteren terugkijken naar één van de lessen van onze Heer Jezus. Een heel bekende les, die gelijkenis van de zaaier. En ik hoef hem echt niet nog eens te lezen of nog eens te vertellen. Maar ik werd wel benieuwd na afgelopen week wat die gelijkenis jullie eigenlijk zegt. Want is de boodschap voor jezelf even duidelijk als die gelijkenis dat is? Daarom had ik die vraag op het internet gezet. Dat zou ik wel vaker doen. Dus als jullie dan zo nu en dan eens denken, wat zou ik doen? Oh, laat ik even op de site kijken. Het kan zomaar een vraag staan, wou ik maar zeggen. Wat me direct opviel uit de reacties, is dat de mensen die reageren heel erg duidelijk maken zich persoonlijk aangesproken te voelen door die gelijkenis. Ze betrekken het op zichzelf. Dat vind ik mooi. Want ik denk dat dat terecht is. Maar je zou het ook anders kunnen opvatten. En dat wist ik natuurlijk niet hoe jullie het lezen. Je zou het ook anders kunnen opvatten. Je zou het als een beschrijving van het werk van de Heere Jezus kunnen opvatten. Want hij is de zaaier die dat zaad zaait in het beeld. En het zaad staat voor het woord van God. En dan is de betekenis ervan zoiets als de boodschap van de Heer Jezus komt zeg maar bij driekwart van de mensen niet aan. Komt niet binnen, schiet geen wortel, komt niet tot bloei. Het zaad wordt wel gezaaid, maar draagt slechts bij een minderheid ook vrucht. In andere woorden, en daar gaan ze dan mee meeklinken, hè? Dat zijn ook woorden van de Heer Jezus zelf. Er zijn heel veel mensen door de Heer geroepen, maar weinig door hem uitgekozen. Dat gaat dan meeklinken, als je het zo begrijpt. Matteüs 22 staat dat. En zo zie je het ook voor je, hè? Want ik zei net alweer, dat rapport God in Nederland en dat artikel en dat themanummer, die lijken dat een beetje te bevestigen. Zie je wel, zo gaat dat. En dan kan er een soort gelatenheid over je komen. Maar ja, Dat gebeurt dus. De Heer Jezus heeft het al gezegd. Het is een fact of life. Zo zal het gaan. Eerlijk gezegd, ik ben wel benieuwd. Nou ja, dat is te ingewikkeld om. Maar ik denk dat de meesten hier er niet zo over denken, broers en zussen. Ik denk ook dat ik dat aan de reacties direct zag. Zo van, mensen toch wel anders met die gelijkenis omgaan. En toch zie je ons vaak wel zo reageren. Je ziet ons een beetje reageren alsof wij er wel zo over denken. Een beetje gelaten. Zo van, ja, wat doe je hier nou aan? Dat hoor ik dan. Hè. Ik hoor de laatste jaren al een hoop verdriet om me heen. Ook blije dingen hoor, maar ook een hoop verdriet als het om de volgende generatie gaat. En niet omdat we niet blij met ze zijn, ontzettend blij, juist daarom. Maar omdat er een heel stel niet meekomen. Dat verdriet. En dan vraag ik me af, hey, er zullen de gemeenten zo in die 35 jaar tijd wel heel erg in beweging zijn gekomen. Nou, dat heb ik niet zoveel gezien. Maar misschien kijk ik dan een bepaalde kant op dat ik dat niet zie. Maar de meeste gemeenten zie ik er nog niet echt op reageren. Hoe dan ook, en dat wil ik jullie vanmorgen zeggen. Ik kan niet geloven dat de Heer Jezus ons dit als een soort noodlot voorspiegelt. Dat dat de bedoeling is van die gelijkenis. Zo zal het gaan. Nee. En misschien denk je dat even door vers 10. Hè, de anderen krijgen alles in gelijkenis te horen. Waarom? Opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dat is natuurlijk het ergste, hè? Moet je nou nagaan. Dat je erbij staat, dat je het hoort en dat het niet overkomt. Dat is het ergste. Alsof het helemaal niet de bedoeling is dat de vrucht komt. En eerlijk gezegd, als je de hoofdstukken hiervoor leest, hè, en je laat het een beetje tot je doordringen, dan kom je erachter dat een heel deel van het publiek van de Heer Jezus, dat hem hoorde, hem wel hoorde, want er kwamen best veel mensen op hem af, maar de boodschap niet echt accepteerde. Je kunt erover lezen, in zijn eigen dorp, Nazareth bijvoorbeeld, absoluut niet. Zodra hij hint aan, ik ben de Messias, worden ze zelfs boos. En voortdurend zijn er wetgeleerden en fariseeën om hem heen, niet allemaal, maar wel een heel stel, die hem wel degelijk horen, maar het beslist niet aannemen. Ze zetten steeds een stap terug, bij allerlei gelegenheden. Ja, wat zegt u nu? Zij gedragen zich al zo. Zij zien, zonder te zien zou je zeggen, ze horen zonder te begrijpen. Je zou kunnen zeggen, wat er hier gebeurt, nou ja, de Heer Jezus past zich bij hen aan. Hij maakt het hun moeilijker door de boodschap vanaf nu in gelijkenissen te verpakken. Ja, hoe je het ook moet begrijpen wat de Heer Jezus zegt, maar ik denk dat dat een van de dingen is. Maar hij blijft hen aanspreken. Met de bedoeling dat ze het wel begrijpen. En eigenlijk is dat het centrale vers. En als je de rest gaat missen, onthoud dan deze. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Dat is het centrale vers uit deze gelijkenis. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. De Heer Jezus zegt ons niet zomaar een oordeel aan. Dat doet de Heer Jezus nooit. Moet je maar eens opletten. Hij zal altijd iets zeggen om je te bewegen er iets mee te doen. Maar hij zal je nooit aanzeggen een oordeel zo van, nou, dit gaat er met je gebeuren, nu kan er niks meer. Als de Heer Jezus spreekt tegen iedereen tegen wie hij spreekt, dan roept hij je op om iets te doen. Hij roept je op om verantwoordelijkheid te nemen. En daar zit het woord antwoord in. En als je wil antwoorden op de Heer Jezus, dan moet je goed luisteren, dan moet je horen wat hij gezegd heeft. Luister goed, dat is de boodschap. Jullie moeten voor alles goed luisteren. Dus het gaat in deze gelijkenis, wij noemen hem allemaal de gelijkenis van de zaaier, toch? Het gaat eigenlijk helemaal niet over het zaaien. Al begint het met dat verhaal. Het gaat hier over het ontvangen van de boodschap. Eigenlijk, het gaat hier om de akker. En je zou het dus met goed recht de gelijkenis van de akker kunnen noemen. En wat is nou de boodschap dan voor ons? Want ik zei al van, ik denk iedereen kent die gelijkenis. Iedereen kan hem navertellen. Maar wat betekent die voor je? Als je dit op de twintigersdip toepast. Wat moeten we dan doen? Want hoe reageren we daarop met elkaar? Als je zoiets hoort. Ja, dat kan zomaar zijn dat we zeggen. Oh, we moeten het anders doen. Er moet andere muziek komen. Er moet kortere preken komen. Er moet misschien wel minder bijbelstudie. Meer met elkaar praten. Gaan we reageren? Gaan we reageren en denken we moeten iets doen? En als we merken dat de jongste generatie niet zo gemakkelijk met ons meekomt. Dan denken we nou de verpakking is niet goed. En dan gaan we de verpakking veranderen. En daar denken we dan, als de verpakking beter is, nou dan komt de boodschap wel over. Nou, laten we het wel zijn. Ik vind dat je er alles aan moet doen, iedere generatie weer, om de boodschap goed over te brengen. Dat is de opdracht die wij met elkaar hebben. En als andere taalgebruik en andere muziek daarbij helpen, moet je dat zeker doen. Maar dat zijn altijd de ondersteunende dingen. En ik denk dat de Heilige Geest ons ook voorziet van en aanzet van middelen om dat te doen. En dat te gebruiken. Het beste dat we hebben. Steeds weer, iedere generatie weer. Passend bij iedere generatie. En dat deed de Heer Jezus. Hij gebruikte alleen al deze gelijkenis. Hij gebruikte beelden van wat hij om zich heen zag, wat de mensen kenden. Paulus deed dat toen hij in Athene was. En dan spreekt hij de Atheners gewoon toe vanuit hun werkelijkheid. En dat moeten wij ook steeds weer doen. Maar dat is ondersteunend. Wat blijft gelden is dat er nog steeds geluisterd moet worden. Jezus zegt, jullie moeten goed luisteren. Met andere woorden, aan de andere kant ligt ook bij onze luisteraars de moeite die we willen doen om goed te luisteren. Willen we dat? Kunnen we dat? Want al is de verpakking eigentijdser, er zit nog steeds hetzelfde product in. En je moet het wel willen aannemen. Je moet wel willen luisteren. En dan denk ik, ja, dan kan het ook averechts werken. Ik bedoel, daar is het laatste woord niet over gezegd hoor, vast niet. Maar kortere preken en minder bijbelstudie kan dan ook wel eens averechts werken. Dan zeg je van, ja, er is op deze manier nog minder van de Heer Jezus te horen. Het is wel lastig hè, tegenwoordig, goed luisteren. Ik weet niet hoe jullie vergaat. En het zal denk ik per generatie een beetje sterker worden. Maar er is zoveel te lezen, te horen, te zien naast de boodschap van de Heer. Hele dag door. Altijd. Overal. Ik bedoel, inderdaad overal. En naarmate de generatie jonger is, ben je er meer bij betrokken. Je kunt het werkelijk overal. Je hebt het gewoon bij je. Pak het even. Ik zei tegen Annette vanmorgen, ik zei, nou, het viel me de laatste dagen op. Het is natuurlijk al veel langer zo, maar soms dan ineens valt je iets op en dan zie je het overal. Maar dan zie ik allerlei mensen, die kom ik tegen op straat en die lopen me zo voorbij, weet je wel. Zo van heel druk met de telefoon en wat daar gebeurt. En ik was ook weer heel druk. En het is best lastig om goed te luisteren. Want je moet wel echt ruimte maken voor die boodschap van de Heer. En dat moet je heel bewust doen. En anders gaat hij verloren tussen al die andere boodschappen. Dat is heel gewoon, heel normaal. Logisch is dat. Als er heel veel te horen is en daar één van die stemmen is ook de Heer Jezus. Nou, dan moet je heel goed je aandacht op hem richten. Als je dat niet doet, dan Komt er van alles bij je binnen. En dan vraag je af, wat moet er dan gebeuren om te kunnen luisteren? Dan laten we die gelijkenis nou eens, ik hoef hem echt niet weer te vertellen, ik hoef hem ook niet uit te leggen. Ik denk dat de meeste van jullie hem zo wel begrijpen. Maar laten we hem eens toepassen op onszelf. En ik heb dat geprobeerd door 4 eigentijdse luisteraars te beschrijven. De eerste is dan de kritische luisteraar. En dat is dat zaaisel wat op de weg blijft liggen. Je had het wel gehoord. Ja, natuurlijk wel. Maar die boodschap die komt niet echt bij je binnen. En dat is ook wel een beetje hoe je zelf in elkaar zit. Je bent kritisch namelijk. Dus je zet eerst eens even een paar stapjes terug. Wat heb ik nu? En je bent er in je hoofd mee bezig. Maar je kunt echt niet zeggen dat het je hart heeft. Geeft het nog geen kans. Maar je wilt er best over praten, dat is het punt niet. Je kunt er zelfs hartstochtelijk over discussiëren, iets van vinden. Maar dat is hoofd, hè. Dat is nadenken over. En het blijft buiten jezelf. Het verandert je hart ook niet. Daarvoor neem jij te veel afstand. Laat staan dat je leven kan veranderen dan. Daarvoor laat je het niet dichtbij genoeg komen. Je hebt er een mening over, maar het is geen levensregel. Zo kunnen wij tegenwoordig zijn. Ik bedoel, het zal in alle tijden zo geweest zijn. Heel kritische luisteraars die zich niet gauw geven. Dat, hè, de tweede. Daar zijn we te. Daar zijn we, ja, heel negatief gezegd, te eigenwijs voor. Dat doen we niet zomaar. De heer Jezus waarschuwt hier. Die zegt, als je de boodschap op afstand houdt, en in zijn tijd waren dat de fariseeën en wetgeleerden, zeer goed ingevoerde mensen, die vaak de details en de kleine. Die Heer Jezus het beste kon aanvoelen, omdat ze zoveel wisten. Ze hoorden direct dat hij een tekst citeerde en wisten gelijk van, oh, daar gaat het over. De Heer Jezus zegt, als je die boodschap op afstand houdt, dan is het net als zaaisel dat op de weg ligt. En dan zul je zien dat een andere belanghebbende het wegrooft. In zijn gelijkenis de vogels, maar die staat dan voor de Satan. Want de Satan is belanghebbend. Die wil het liefst dat die boodschap nooit bij je binnenkomt. Die haalt het weg. Als hij de kans krijgt. Je laat je schat op straat liggen. En dan wordt hij geroofd. Dat is de kritische luisteraar. Zo kan het zijn. En ik wil je niet oproepen om niet kritisch te zijn. Maar niet te kritisch. En afstand te houden. Maar ook vertrouwen te geven. De tweede. Oh, ik ben al bij de derde zie. Juist. De tweede is de gelukszoeker. Ach, je bent zo blij met de boodschap. Enthousiast, je geniet ervan. Leuke diensten, leuke mensen. En je luistert zeker wel en je hoort het ook wel. Hoewel, niet met alles ben je blij. Je concentreert je vooral op de fijne dingen. Want dat is de sleutel tot jouw hart. Hoewel leuk blijven. En eigenlijk, als je eerlijk bent, dan zit de boodschap van de Heer Jezus niet in het centrum van je hart. Maar jouw behoefte dat het wel leuk moet zijn. Je behoefte aan plezier zou je kunnen zeggen. Zeg ik niet alles mee. En als je er moeite voor moet gaan doen. En dat is zo met de Heer Jezus. De Heer Jezus kan in één frontaal tegenover je komen te staan. Dan zet hij je voor de spiegel. En dan denk je, oh, maar dit wil ik eigenlijk helemaal niet horen. En dat zegt hij dan wel. Maar als je er moeite voor moet gaan doen en er moeten stenen geruimd worden, dus uit je hart, moeten misschien dingen weg. Dat is zwaar werk. Dat gaat je wat kosten. Misschien gaat het je ook kosten iets in je omgeving, je reputatie. Oh, ja, christen. Nou, niet te christelijk. En dan fladder je weer weg. Als je moeite voor moet gaan doen, als het moeite kosten gaat, dan fladder je weer weg op zoek naar een andere bloem. Op zoek naar happiness. Hoewel leuk blijft, tenslotte. De boodschap van de Heer Jezus kan niet echt diep bij je komen. En de derde is de besluiteloze. Ah, je bent echt blij met de boodschap. En hij zit ook echt diep in je hart wel. En je hebt ook wel stenen geruimd. Het heeft nou een vaste plek gekregen. En je ziet, er groeit ook wat. Groeit echt wat in je leven. Dat is heel duidelijk. En dat heeft je hart en je leven best wel bereikt. En toch? Echt grote gevolgen krijgt het niet. Daar heb je eigenlijk te weinig tijd en te weinig ruimte voor. Je hebt het namelijk heel druk in je overleven en leven in deze samenleving. Je opleiding, je werk, je vrienden, je sport. Wat de anderen ervan vinden. Maak de rijmen langer. Al die dingen die je aandacht vragen. En al die dingen zijn die dorens op je akker. Die tegelijkertijd mee opgroeien, maar die wel ruimte vragen. En die zo groot kunnen groeien dat ze al het andere verstikken. De plant van Jezus' boodschap smoren. En in de praktijk is het leven in het koninkrijk meer iets voor straks geworden. Zo van ja, er komt eigenlijk niks van terecht, maar straks, dan. Als Jezus terugkomt, dan. Maar nu komt er niet zoveel van terecht. En eigenlijk, eerlijk gezegd, heb je er best wel een schuldgevoel over. Eigenlijk zou je. Maar ja, je kunt maar niet echt tot het besluit komen ervoor te gaan. Want er zijn zoveel andere dingen. En zo komt het koninkrijk, terwijl je er zo goed van weet. En je erin verdiept en er eigenlijk wel blij mee bent. Maar het komt toch niet van de grond. Je hebt er nooit echt tijd voor tussen je andere zorgen en verplichtingen. En de vierde, ja, dat is de oprechte gelovige die graag goed wil. Zo zou je het hier zeggen, uit Lucas. Vierde type luisteraar. Door luisteren en begrijpen. En daar zit het woord grijpen in. Je grijp je erin vast. Komt het woord in je hart en in je leven. Dat kost tijd, broers en zussen. Oud en jong. Is regelmatig hard werken in de omgang met de Bijbel. Een vluchtige blik, zo nu en dan, in de Bijbel, zo van, oh ja, plicht. Wat halfhartige Bijbelstudie, tegen het schuldgevoel. Zo nu en dan, in de kerkdienst komen, dat is echt niet genoeg. Kijk, je moet ermee bezig zijn als vader. Wij moeten ermee bezig zijn. Kijk, en daarin is het beeld eigenlijk, ja, daar is het beeld schiet tekort. Kijk, zaad, dat zaai je één keer en daarna zorg je goed voor de akker, maar je doet er niks meer aan. Maar anders dan zaad moet je het woord, moet je steeds weer, wil woord woord zijn, moet je het horen of lezen, of ermee bezig zijn, of erover praten. Maar je moet er iets mee doen, anders bestaat het niet voor je. Kijk, als je die Bijbel hebt, dat is mooi. Als die dicht blijft, is het jammer, want dan is het net zo goed alsof je geen Bijbel had. Eigenlijk is dat zo. Je moet er iets mee doen. Wil er iets gebeuren? Dan pas gaat het voor je leven. En leven, in verband met groeien en vrucht dragen. Je moet het toelaten, zodat het binnenkomt. Er moeten stenen weggehaald worden. Ja, het zijn niet altijd leuke tijden. Die merk je ook. Maar als de wortels dan weer dieper komen, dan is het weer erg mooi. En dan luisteren we weer. En dan moeten er ook dorenstruiken geroeid worden. En zullen dingen moeten verdwijnen uit onze levens. Dat is gewoon zo. Die keuzes moeten er komen. Zodat er ruimte komt. Voor resultaat, voor vruchten. Er moet wel ruimte komen. Zien jullie, broers en zussen? Dat is luisteren. Eerst zorgen dat je de boodschap goed kunt horen. Dan ook toelaten. Je erin verdiepen. Ruimte maken voor nieuw leven. Resultaat zien in vrucht. En rekenen maar dat wij elkaar zo nodig hebben daarvoor. Om tegen elkaar aan te kunnen praten zo nu en dan. Wat vind je er nou van? Ik vind het moeilijk. Wil je voor me bidden? Je zou het ook vier fasen in het geloofsleven kunnen noemen. Alleen aanhoren is veel te weinig, niet genoeg, broers en zussen. Alleen het fijne aannemen en een soort selectie voor jezelf maken. Het is ook te weinig. En als je wel overtuigd bent, maar niet echt kiest voor een ander leven, dan draagt het nog geen vrucht. Dat gaat pas gebeuren als je een oprechte gelovige wordt die graag goed wil. Dan mag je ook wat verwachten. Niet van jezelf hoor. Maar als je ruimte maakt, krijg je een enorm rendement. Die kracht, die zit in dat woord van God. Als je de ruimte geeft, moet je kijken wat het gaat doen in je leven. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren, zegt je Heer. Hey, nu jullie hier zo zitten, voor jezelf, en je hebt dit nou eens op je in laten werken. Wie van die hoorders ben je eigenlijk op dit moment? Deel jezelf eens in de gelijkenis. Diep in. Amen.